En misschien hadden we nog moeten bidden voor de vertalers of dat gewoon mijn hart wat te overstroomt, dat het gewoon in goede banen geleid bij jullie komt, dat ik niet te snel praat. Dus dat mogen jullie ook nu nog voor bidden. Mijn hart zit vol en het is weer een gecombineerde woord- en getuigenisdienst. Dus als ik hier wat vertel, dan heeft dat zijn tijd nodig. Want ik moet het allemaal zelf meemaken. Ik moet het zelf doorleven. Misschien weten jullie nog dat begin 2018 stond ik hier. En toen had ik net te horen gekregen als 50-plusser je baan vervalt. Had ik zo goed mijn plan getrokken om in werk te blijven, met te verbeteren en allerlei scholingen te doen. En toch gebeurde het. En ik heb toen gedacht van, het leek alsof een melding op mijn pc staat. De pc kan niet meer opstarten, hij moet nieuwe software installeren. Nou, ik ben nu anderhalf jaar verder en er is nieuwe software geïnstalleerd. Alleen, ze loopt nog niet helemaal vlekkeloos, dus af en toe start de computer nog niet echt op, maar het wordt steeds beter. Maar ik wil jullie iets meenemen van die reis en wat er toen gebeurd is. Het is iets, 50 plus, je zou denken, ja, even geen werk. Dus een mannenverkoudheid, weet je wel. Stel zich een beetje aan. Maar ik heb toch gegoogeld en mannen boven de 50, het is echt wel iets van, velen krijgen een depressie of een burn-out of raken helemaal het spoor bij ze. Dus het is echt wel wat. Dus ik ben blij dat ik daar doorheen ben gekomen. Dank de Heer. En we gaan kijken naar Jericho en de titel is woord voor woord goed bedacht, Gods perfecte plan om te overwinnen. Ja, nu zou ik beginnen overwinnen, is dat zoiets van, een beetje een afkikker, hè? Van ja, overwinnen, ja, wat wil ik overwinnen, dat is toch niet belangrijk, het is alleen maar werk, het ruikt een beetje naar werk, naar moeilijk en volhouden en zo, niet zo, maar goed, maar plan, dat is weer wat leuks. Iedereen vindt het wel leuk om een plan te trekken. We hebben een plan voor vanmiddag. Misschien heb je een plan voor de herfstvakantie of voor de skivakantie. Plannen, we zijn van de plannen maken. En dan heb je nog een perfect plan. Nou, daar heb ik ook een beeld bij. Je hebt de ultimatieve vakantie gepland op een locatie, schitterend blauwe zee en witte stranden en wat er allemaal bij hoort. Perfect plan. Maar ik moet jullie teleurstellen, het is Gods plan. En nou, elk plan heeft een, waarom noem je dat een plan? Omdat er een doel is. Je wilt op vakantie, of je wilt een nieuwe baan, of je wilt een, weet ik veel, trouwen of wat dan ook. Je hebt een doel. En om naar dat doel toe te werken heb je heb je middelen nodig. Nou, en de projectleider onder ons, die weet meteen wat de derde dimensie is. Plan, middelen, tijd. En je hebt natuurlijk tijd nodig. Nou is het probleem met doel, middelen en timing, dat Gods doel nogal verschilt met ons doel. En de middelen van God, die verschillen ook nog wel eens. Je zou zeggen van, ja, God heeft alle middelen, hij heeft alle bergen, alle wateren, alle volkeren. Zijn net als een druppel aan de emmer, lezen we, God heeft alle middelen. Maar er is een middel wat hij gebruikt, wat we helemaal niet zo fijn vinden. Het is het middel van moeilijkheden, het middel van uitdagingen, het middel van uit de comfortzone halen. Terwijl mijn perfect plan is om altijd in de comfortzone te blijven in mijn leven, werkeloosheid te voorkomen, salaris laten stijgen liefst, en van alles, gezond zijn, fitness, dit is mijn perfecte plan, gaat Gods perfecte plan daarboven uit. Mijn perfect plan dekt maar een aantal jaren af. Laten we zeggen 5 jaar. En als je nou denkt, er is een hele eeuwigheid die komt, wat is 5 jaar op, laten we stellen, de eeuwigheid is 100 jaar lang. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel procent dit belangrijk is wat ik hier aan het doen ben. Stel dat het 1000 jaar is. Dat wordt steeds onbelangrijker. Dus mijn plan is eigenlijk onbelangrijk, als we eerlijk zijn. Want God heeft een hele eeuwigheid waar hij een plan voor heeft voor ons. Dan hoor ik jullie al zeggen van, ja, eeuwigheid, ja, op een wolkje en een harp spelen en zo. Geen zin in. Ik wil hier wat doen en hier wat beleven. Nou, dit is een van de grootste leugen die de duivel in ons hart heeft gegeven. Op een harp, met een wolk op een harp zitten. Nee, de hemel is iets waar wij zullen, in ieder geval sommigen van ons, over engelen heersen. Dus er is iets te doen en God is de schepper en hij gaat door met scheppen. En wij mogen daar een rol in hebben. En wij zijn een zaadje wat geplant is en wat daar opgroeit. En ik denk Gods plan is om ons tot bloei en groei te brengen. Dat hij ons in de hemel echt een opdracht mag toebedelen. En stel nou, je denkt van, ach die hemel, ik vind het prima, ik ben bekeerd als kind en ik kom toch in de hemel en voor de rest lekker hier genieten. Stel, je bent een zaadkorreltje wat een gasplant is. Dan ben je in de hemel. 1 Korinther 5 zegt, elke plant groeit verschillend op. Ben je misschien een gasplantje in de hemel? Als je daarmee genoegen neemt, wil je een gasplantje zijn? Of wil je liever een boom zijn die vrucht draagt? En stel nou, wat God hier van jou kan maken, is wat hij in de hemel gaat gebruiken. Daarom is God zo erachteraan om ons te laten groeien. Blijf niet steken in je eigen kleine, onbenullige plan. Maar word deel van Gods grote, perfecte plan. Dus het gaat naar groei in geloof. Dat is Gods plan. God gebruikt middelen die niet altijd even fijn zijn. En hoeveel tijd heeft God? Veel tijd. Heel veel tijd. Wij zijn in een cultuur aan het opgroeien waar mensen helemaal nul tijd meer hebben. Ongeduldig vanaf geboorte. Je bent met internet opgegroeid. Als je soms langskijkt bij een bushalte. Iedereen staat maar op zijn mobiel te staren. In een wachtkamer zou je denken dat mensen wachten. Er wacht niemand meer. Mensen weten niet wat wachten is. En Gods perfecte plan is soms, heel vaak, wachten. Nou, we gaan naar Jericho kijken, Gods perfecte plan met ons. En ik ga kijken of dat werkt. Nou, dat misschien even voor de kinderen. Wat zien jullie daar? Wat is dit?
Een sofa.
Een sofa, dat weten de kinderen niet. Ik zou het ook niet weten. Wat zien jullie? Een muur van Jericho. Hebben jullie van Jericho ooit wel gehoord? Wat gebeurde met die muren? Die ging omver, inderdaad, ja. Ja, klopt. Toen ze 7 keer rondliep. Nou, ik ga straks nog even voor de mensen die niet in de kidsclub waren, want jij was er blijkbaar wel, ga ik nog even samenvatten wat er dan toen gebeurde. Maar het is inderdaad een shofar, een horen, een trompet. En je moet je voorstellen, je staat voor zo'n muur. En je hebt het enige wat je in handen hebt, is je shofar horen, trompet. Is er iemand een keer in een mooi kasteel geweest, waar hij zegt van, nou, die muren, boah. Ja, daar hoor ik, zie ik iemand. Vertel eens, welk kasteel ben je geweest?
In Maastricht.
In Maastricht? Ja, ja. Wij zijn nog niet zo lang geleden in de vesting Koningstein heet dat geloof ik. Nou, volgens mij is het 30, 40, 50 meter hoog. En je staat er als klein manneke voor, denk ik, hierin? No way. Het is ook nooit gelukt. Een van de weinige vestingen die nooit is veroverd. Maar dit is het beeld wat we hebben. We staan voor een muur. We hebben een obstakel voor ons waar we niet omheen kunnen. Zou je denken. Maar Jericho is helemaal niet zo groot als je zou denken. Opgravingen. Het is ook mooi dat de Bijbel bevestigd wordt door wat archeologen opgraven. Die hebben de muren zeg maar mooi uitgemeten. Het is een klein getal, maar het is breed 160 meter en lang iets van 500 meter. Het is een klein ietsje. Stel je voor, je moet Brabant veroveren en je komt dan ergens langs Bladel of Reuzel, iets kleins. Terwijl er nog zoveel te veroveren is, hè? En op weg naar het beloofde land is er zo'n ietsiepitsie Jericho. Maar wel een ommuurde stad. Tweevoudig ommuurd. De eerste muur 7 meter en de tweede muur 10 meter. Daartussen nog een loopgraven of iets dergelijks. Stel je nou voor, ik weet niet hoe hoog is dit? 7 meter, kan dat? Zo'n beetje? ik weet niet. Deze gaat zo ongeveer 7 meter. Stel nou een muur tot aan het plafond. Je staat ervoor. En het enige wat je in handen hebt zijn wat stokken en wat. En de trompet natuurlijk. Als priester zijnde. En nou heb je de opdracht om hier binnen te gaan. Wat gebeurde? Het historisch verhaal is een van de oudste stad van de wereld. 11.000 jaar voor Christus zien we de eerste tekenen. Het was vol met koren en voorraad. De deuren waren gesloten. Het hoefde ook helemaal niet naar buiten te gaan. Want de Jordaan was net over de oever getreden. Het was vol op koren en druiven. En ze hadden watervoorziening. Konden ze ook met opgravingen bevestigen. Die stad was gewoon zelf verzorgend. Die konden best wel een tijdje zonder dat ze eruit moesten. De deuren gesloten, vol met voorraad. Het was een palmenstad in de vallei, 250 meter onder de zeespiegel. En ja, hoge muren afgesloten. En hoe kunnen ze nou binnenkomen? Ze moesten, de Israëlieten, een bepaalde stappenplan gaan volgen voordat ze daar binnen gingen. Daar gaan we het straks nog over hebben. God had een plan om deze stad te veroveren. We weten het verhaal van Rahab, van de prostituee. Nou, die had de twee bespieders, de twee boden, voorafgaand bij zich opgenomen. En mensen waren op zoek. En ze konden nog net ontwijken. En wat zegt Rahab? Ik geloof dat jullie God veel sterker is dan de goden die wij hier hebben. Alsjeblieft, genade! En de twee boden zeggen van ja, we gaan je beloven. Iedereen die bij jou thuis komt, die wordt gespaard. Interessant dat je bij de opgraving een stuk muur vindt wat aan één hangt. Alsof dat misschien dat huis is wat dus niet geraakt werd door de omvallende muren. Dan hebben we nog een verhaal, dat gaan we straks lezen. De ontmoeting met de engel van de Heer. En ik ben overtuigd dat het is de Heer Jezus zelf, die op bepaalde momenten echt figuurlijk, letterlijk op de aarde kwam om mensen te bemoedigen. Ook dit een belangrijk start en beginpunt voor de verovering van Jericho. Nog wat belangrijk is, alles wat in Jericho gevonden kon worden, behoorde allemaal aan God toe. Alle metalen, zeg maar goud, zilver, koper, ijzer, alles was voor de schatkist van God. De Israëliet mocht niet een veter uit Jericho meenemen. Niks, helemaal niks. Er was er één die poogde het toch en daar kreeg het hele volk last van. Die vond het toch te zielig om dan die mooie kleren en zo daar zomaar te verbranden of kapot te maken. Hij nam dat mee en Israël had daar een probleem van. En het is Gods perfecte plan, omdat het spat van de zeven dagen, zeven keer erom, ja, je zei het noemt, zeven keer eromheen, met zeven priesters en zeven trompetten. En ik had gehoopt dat het bij mij ook in de zeven dagen over was, maar het is perfect. Dus het ligt niet aan het getal. Het kan zeven maanden, zeven jaren zijn, misschien zelfs langer. Maar het is Gods timing en God heeft veel meer tijd dan wij dat hebben. De voorbereiding, daar lezen we. Misschien dat we toch even het verhaal met die engel lezen. Dan komen we een beetje in de sfeer. Jozua 5. En daar lees ik even. Jozua 5 vers 1. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. De vijand is verslagen en hij weet dat ook. Alleen de Israëlieten weten het niet. Daar in Jericho, achter die hoge muren, met soldaten erop, staan mensen die waar het hart van gesmolten is. Ze zijn bang, ze hebben het ook gezien, dat die Jordaan is opgedroogd. Die volle, over de oever tredende Jordaan, opgedroogd. En plotseling hadden ze geen water meer daar buiten voor de deur. Dat zijn maar kilometers, maar ze hadden wel degelijk door dat er een wonder aan de hand was. En toen kwam dat volk en En ze staan stijf van de schrik en van de angst. En dan komt Jozua 5 vers, of ja even, die vier punten zien we straks wel, maar toen komen we bij die engel. En hoofdstuk 6 vers 1, Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. En dat is het plan wat dan straks uitgelegd wordt, maar het verhaal van de engel, waar we ook straks op terugkomen, dat lezen we in vers 13. Het gebeurde, Jozua 5 vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Antwoord? Nou, je zou verwachten een of het ander. Hoort u bij ons of hoort u bij de tegenstanders? Antwoord is nee. Ja, wat nou? Vraagtekens. Nee. Maar hij gaat door. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. En dit heeft me persoonlijk geraakt. Toevallig zijn ongeveer de afmetingen van het bedrijf waar ik nu werkzaam ben, zijn ongeveer, nou ruw geschat, 160 keer 500. Een beetje zo IKEA groot, zo'n beetje. Hè? Ja, en dan kom je daar, dan fiets je daar tegenaan en dan denk je van, wat is dit? Je kent daar niemand. De deuren zijn op slot, als het ware. Je probeert daar binnen te komen. En de taal is al een beetje, het is een oer-Brabants bedrijf. Dus het is dus de hettige en de kentige en zo. Het is allemaal wat luidruchtiger. Er wordt flink op tafel geslaan. En, dat ken ik allemaal niet. En dan hebben ze het over moertjes en over schroefjes. En ik heb wat met elektro, maar niet met schroefjes en moertjes. En H7's en weet ik. Aan mijn nieuw. Ik heb honderden afkortingen bij elkaar moeten verzamelen. En tegelijkertijd wordt van mij verwacht dat ik daar verandering ga stimuleren. En na 3 weken hoorde ik al, ja, wij verwachten dat jij de lead neemt. Ja, hallo? En ik voelde me echt voor die muur, hè, met mijn trompetje. Van, ja, ik de lead neem, ik ken hier niemand. En ik heb hulp nodig, ik weet het ook niet. Zo sta je dan, en dan heb ik vaak, toen ik daar naartoe reed, dat ik zoiets had, ik ga weer naar mijn Jericho. Ik ga weer rondtrekken. Wat kan ik anders doen? Ik kan alleen maar rondomheen trekken. En ik denk, dit is maar een heel zwak voorbeeld. Ik denk veel mensen, toen ik ook luisterde vanochtend. Rick Noah zit aan de tv, die luistert mee. Die heeft ook zijn Jericho waar hij rondomheen moet trekken. En waar muren 7 meter hoog staan. En waar hij het niet meer weet. En waar hij zegt, heer, ik heb alleen maar een trompetje. Hoe moet ik dat nou veroveren? En mensen die, waar iemand overleden is, hebben ook vandaag gehoord. Waar de zoontje een probleem heeft. IND. Festung Europa. Hè, die 6 meter hoge muren met prikdraad boven. Ja. Hoe moet je daar nou inkomen? Je staat ervoor en je weet geen weg meer. We gaan kijken hoe het gebeurde. Wat het perfecte plan is van God. Het begint met Christus is overwinnaar. De vijand is verslagen. Zijn hart is gesmolten van angst. Alleen weet jij het niet. Maar wij mogen met Christus. Hij is onze overwinnaar. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft het pad bereid, de weg gebaand. We mogen achter hem aangaan. Daar begint de overwinning mee. De geestelijke overwinning. In onze levens, in onze, bij onze plannen, bij het plan van God. Christus is overwinnaar. Het tweede is Gilgal. Ze moeten opnieuw besneden worden. Dat mes moet daar een klein voorbeeldje van zijn. Dus waarom? Omdat iedereen van die mannen die besneden was, intussen overleden was in de woestijn. Het percentage mensen die in Egypte naar het beloofde land kwamen, is ongeveer 2 op de 1,5 miljoen. Jozua en Caleb. De rest is allemaal overleden. Die jongens en die mannen waren niet besneden. Maar er waren beloftes alleen aan het volk van Israël in het beloofde land. En daarvoor moest je besneden zijn. Dus ze moesten terug naar een plaats van de schande. Gilgal betekent omwenteling van de schande. De schande van Egypte. Waar mensen toen in Egypte zeiden, jullie redden het nooit. Van ons wegvluchten? Kijk maar naar onze leger en naar onze strijdwagens. Jullie redden het nooit. Schande. En nu hebben ze hun voet op het beloofde land gezet. Trouwens, dat is een leuke. Dit is echt wel een voet die je kunt zien vanuit met een satelliet, als je die hebt. Had toen, hè? Een heel groot gebied waar het hele volk in kon staan. Hadden ze een beetje afgezet. Van boven zou het te zien geweest zijn als een grote voetstep. En dat was in het beloofde land. En daar gaan ze, die willen ze gaan veroveren. Maar in dat beloofde land moeten die mensen dus besneden zijn. En in het Nieuwe Testament lezen we ook iets van besnijdenis. Gods perfecte plan heeft met besnijdenis van het hart te maken. Het oude vlees, onze oude natuur, ons mens zijn, dat probeert het plan om te zetten door geld er tegenaan te gooien of spieren er tegenaan te gooien of verstand er tegenaan te gooien. Maar al dit menselijke, die menselijke pogingen leiden niet tot de overwinning die God in gedachten heeft. Het vlees moet afgelegd worden. Terug naar het verbond wat God met ons is ingegaan. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Je wil in het beloofde land? Je wil het veroveren? Nou, het begint met Jezus is de overwinnaar. En jij bent een nieuw mens. En het oude is voorbij gegaan. Je bent nieuw in hem, een nieuwe creatie. Trouwens ook vertrouwen moet je hernieuwen. Hè, want die mensen die zaten daar in pijn, moesten genezen. Terwijl de vijand op de muren van Jericho er zo uit had kunnen komen. Dus lijkt me ook niet zo'n fijn gevoel van hele mannen. Ze zijn allemaal verlamd, zeg maar, of kunnen niet. Geen kracht, geen zin in strijden. En even wachten tot God het signaal geeft. Het derde is Pascha. Ze gaan het Pascha vieren. Ook dit belangrijk bij overwinning, geestelijke overwinning. Pascha, wat was dat ook alweer? Dat was dat bloed wat op de deurpost wordt gesmeerd van het lammetje. En daar was die kwade engel, die doodsengel, die in elk huis in Egypte één het oudste kind heeft moeten doden. En de enige manier om te ontsnappen was bloed aan het hout van de deur. En dan zie ik het bloed, dan Pascha ga ik voorbij. Pascha betekent voorbij gaan. Ook daar mogen we ons aan herinneren. Als we op weg zijn naar overwinning in het beloofde land. Dat we verlost zijn. En dan hebben we een nieuw voedsel. We lazen het, of je kunt het lezen. Het manna stopte. 40 jaar kwam het elke dag. Ja, zou iemand zeggen, ja, dat was in die streek. Het was gewoon een soort dauw of zo wat er kwam. Alleen die dauw die kwam alleen maar 6 dagen per week. Die 7e nooit. 40 jaar lang op geen Sabbatdag kwam die cornflakes, zeg maar. Het is ongeveer zoals cornflakes. Begrijpt ook dat je als je 40 jaar cornflakes moet eten, gekookt, gebakken met cornflakesiekjes en met cornflakes weet ik wel allemaal. Ik kan me voorstellen dat ze eens een keer een flink trek in wat vlees hadden. 40 jaar. Maar een wonder van God om het op die manier het volk te voeden. En ineens stopt het. En nu is het beloofde land. En gelukkig, timing is perfect. Druiven, die druiven, weet je nog, die ze toen met 2 stokken, hadden ze een hele grote druif naar het volk Israël toegeschouwd van jongens. Het is een fantastisch land. Melk en honing. En het, kijk maar, dit soort druiven, wil je eens proeven? Oh, geweldig. Ja, maar ook reuzen en vijanden en muren. Het is niet makkelijk. En als ik me goed bedenk, het gaat helemaal nooit. Het gaat ons sowieso nooit lukken. Proef maar, het zijn de laatste druiven die je krijgt. Want daar komen we toch niet in. Nee, 2 hielden vol. God gaat ons de overwinning geven. We gaan door de Jordaan en we gaan het veroveren. En nu staan ze daar in het beloofde land. En ze mogen van die druiven proeven en ze mogen gewoon koren oprapen en heerlijk eten. En ze mogen genieten van wat God heeft gegeven. Maar daar is dit Jericho. Dit is vervelend. En Jericho die maakt zich toch wel best wat zorgen over Jericho. Hoe kunnen we daar nou tegenaan? Hij denkt, ik doe nog eens een keer. Ik maak een wandelingetje. Kijk of ik niet toch iets kan bekijken hoe we er toch in kunnen. Wat Gods plan toch weer zal zijn. En hij heeft die ontmoeting met de engel van de Heer. Ik heb hier het mooiste plaatje kunnen plaatsen wat ik kon vinden. Het moet indrukwekkend geweest zijn. Dat Jozef überhaupt al één stap moet doen. Hij zegt niet van ja, ik ga die uit de weg. Nou, hij doet een stap daar naartoe. Hij gaat op hem af en hij vraagt hem. God, bent u voor ons, bent u tegen ons? En hoe vaak heb ik dat niet gevraagd op mijn weg naar Jericho? Heer, bent u nou voor mij of bent u tegen mij? Misschien zijn er veel mensen die vragen ook hebben voor, als ze voor de muren staan. God, bent u nou voor mij of bent u tegen mij? Heer, ik snap het allemaal niet meer. Ik zie geen gaatje. Ik kan er niet binnen. En de engel van de Heer zegt, ik ben de vorst, de bovenste, de bevelhebber van het leger, hoe zegt hij? Van het leger van de Heer. Ik ben gekomen. En je bent hier gekomen vanmiddag om deze boodschap mee te nemen. Jij gaat niet alleen. Je wil ook niet alleen. Zoals Jan vanochtend in het begin al zei. We willen niet alleen de overwinning behalen. We kunnen het ook niet alleen. En we hoeven het ook niet alleen. Want de bevelhebber van het leger van de Heere is onze vriend. Is onze koning, onze verlosser. En hij staat daar. En we moeten alleen de ogen openen. Paulus had het nodig. Hij had ook een Jericho. Hij moest vele lands, zeg maar, evangeliseren. En hij kwam ook te val en hij werd blind en hij zag plotseling Jezus zelf. De Heer Jezus, hij kreeg ook die ontmoeting met de engel van de Heer. Met de engelen zelf. En ik moet zeggen, ik heb ook zoiets meegemaakt toen ik daar naar Jericho reed. Naar de plek waar die muren staan en ik niemand kende en de verwachtingen torenhoog waren. Toen las ik Of hoorde ik, ik heb zo'n bijbelplan die ik dan beluister tijdens het fietsen, fantastisch. En toen las ik in Romeinen, of kwam ik aan die tekst. En ik stopte mijn fiets en ik moest het even opzoeken. En daar stond, daar kwamen ze bij Romeinen 9 vers 5. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is. Boven alles. Te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Nou, je leest dat zo. Dat is gewoon tekst Romeinen 9 vers 5. Hoort in het verhaal van Israël. Nee, die tekst die begon te leven. Dat was net alsof God zelf bij me kwam. En zegt, wat maak je hier toch druk? Christus. God boven alles. Alle creatuur. Alle plannen van mensen. Alle mensen. Alle regeringen. Alle zorgen, de God die boven alles is. En niet maar even, niet maar tijdelijk, in eeuwigheid. Hij is te prijzen tot in eeuwigheid. Dit was voor mij een stukje ontmoeting met de engel van God. Dus verwacht niet dat er echt letterlijk een engel staat. Maar dat kan je zo aangrijpen dat je denkt van, Heer, waar maak ik me toch druk over? Wat maak ik me toch druk over met die muur? U bent het die meegaat. En u bent het die God is, boven alles. En hij moet hem herkennen als heilig en almachtig. De plaats waarop hij staat is heilig. Hij laat hem de weg bepalen. Hij geeft hem de eer die hem toekomt. Hij doet zijn schoenen van zijn voeten. En hij gaat en vertrouwt op hem. We lezen niet van een strategiediscussie die hij voert. Hij krijgt de opdracht, jullie moeten om de stad heen. En dat moeten de priesters doen met een trompet erbij. En Jozua roept de volgende ochtend, roept hij de priesters. En daar voert hij het plan uit van God voor overwinning. Dan sta jij voor een Jericho-muur. Even kort pauzeren. Jericho, een oud verhaal, een zondagsschoolverhaal. En ik kan een klein beetje een voorbeeldje geven, maar misschien zijn er toch wel mensen die, als je er even over nadenkt, iets waar je zelf denkt van, hier kom ik niet omheen. Hier krijg ik geen doorbraak in. Hier worstel ik al zo lang mee. Het kan iets zijn wat met een verandering van levensomstandigheden samenhangt. Je wordt oud, je moet verhuizen, of alles plotseling nieuwe taal, of en achter die muur staat, ik wil zo graag in deze nieuwe wereld genieten. Ik wil waardevol zijn, ik wil een bijdrage kunnen leveren. Maar er staat een muur tussen. Misschien is het een muur van gezondheid. Waar je zo bang bent en waar je denkt van, ik wil eigenlijk die beloftes van God letterlijk begrijpen. Ik wil ook zo iemand zijn die dit uit Gods hand kan aanvaarden en daarin een getuigenis mag zijn. Ik mag de getuigenis doorgeven van mijn schoonmoeder. Ze was in de laatste jaren, kampte ze met ALS. Het was de slok, Die was een soort verlamd, dus ze kon niet meer eten. Ze moest dan met een zonde gevoed worden. Maar ze kon ook niet meer praten. En dan denk je van, wat een arme, zielige persoon. En we gaan ze toch eens een keer bezoeken. We gaan er toch een bezoekje brengen. Ze een beetje opbeuren en een beetje, ja, misschien een tekst meebrengen of een bloemetje. Maar weet je wat gebeurde? Deze zuster, die had dit als haar Jericho verklaard. Die zei, de Heer heeft mij dit gegeven in mijn laatste jaren. En ze gaf ons dingen mee. Wij kregen appjes, want ze kon niet meer praten. We kregen appjes die we bewaard hebben. Bemoedigende teksten. En we gingen daar rijk gezegend daarvandaan. Ik kan me voorstellen, onze zuster Nelly, als ik haar ken, als je daar denkt van, we moeten haar toch een bezoekje brengen. Ik denk dat je iemand gaat ontmoeten die vol is van Gods liefde, van Gods barmhartigheid. In de omstandigheden waar ze is. Er zijn mensen die ook in moeilijke omstandigheden het geheim hebben weten te vinden. En die muur hebben kunnen doorbreken met Gods hulp. Met de engel des Heren die met hen gaat. En zo sta ik dus versteld en verlang ik nou om zo een relatie met de Heer en met mijn vriend te hebben, dat zelf zo een moeilijkheid, zeg maar, tot eer en verheerlijking van hem mag zijn. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. Het kan naijver, jaloezie zijn, waar je denkt, ik kom er niet doorheen. Ik blijf maar zeuren, ik blijf maar kijken, kijken naar wat die andere heeft. Ik wil zo graag dankbaar en tevreden zijn, maar het lukt me maar niet. Ik word altijd afgeleid. Het kan, de enige bolwerk die we in de Bijbel vinden, of in het Nieuwe Testament, is het bolwerk van verkeerd redeneren. 2 Korinthe 10. Dat er gedachten zijn, menselijke logica. Humanisme, wat het ook mag zijn, of iets wat je, een leugen die de duivel in je geplant heeft, waar je niet doorheen kunt prikken. En je wil zo graag die geestelijke doorbraak. Of je hebt twijfel. En je wil zo graag innerlijk overtuigd zijn van wat je aan het doen bent. Of je hebt wrok en haat in je ziel. En je wilt vergevingsgezind en vriendelijk zijn. Je staat voor een Jericho-muur. Misschien is dit wel jouw Jericho. Moet je eens even over nadenken of je dit wat nu straks komt zo persoonlijk wil nemen om die doorbraak te bereiken. En misschien heel bazaal worstel je met schuld, met zonde. En je kunt maar niet doorbreken tot vreugde van het Heil, waar we in de Bijbel van lezen. Dan wens ik jou de ontmoeting met de engel van de Heer toe. Dat je ook Jezus zult zien, gekruisigd, maar ook opgestaan, levend, nu. En als je hem ziet, dan ga je op je knieën. Dan ga je zeggen, u bent heilig. U hebt het volbracht. Ik wil u volgen. Wat moet ik doen, Heer? Ik wil met u leven. Het is uw strijd. En het is uw plan waar ik een onderdeel van wil zijn. Ik wens je van harte toe, als je nog nooit een ontmoeting met die Heer hebt gehad, wacht straks na de dienst nog even om die ontmoeting te krijgen. We gaan voor je bidden. Maar misschien heb je ook andere zorgen, moeite. Een van die of nog andere dingen waar je niet doorheen komt. Ik wens je dat je vandaag een nieuw geheim ontdekt. Gods perfecte plan ook voor jouw leven. Ik had kunnen zeggen van, Jericho, weet je, het is zo klein en onbenullig. Ik ga er gewoon langs. Ik bemoei me er helemaal niet mee. Ik kan ook zonder Jericho het nieuwe land in. Het is maar 650 keer 150 vierkante meter. Ja, who cares? Ik ga het ontwijken. Ik zie veel mensen die ontwijken. Er komt een moeilijkheid in je leven. Opleiding, wat het ook mag zijn. Verhuizen of een moeilijkheid. Ik wil het ontwijken. Ik wil gebed voor genezing nu. Ik wil gebed voor... Er waren blijkbaar foldertjes in Afrika, zijn die nog te zien. Dan kun je uitscheuren een Ferrari, een Maserati of een Mercedes. En er is een ministry die belooft dat ze daarvoor bidden dat je dat krijgt. Nu, meteen. Mercedes. Prosperity gospel. En ik betrap me daar ook vaak bij. Dat grote prosperity gospel gelooft niemand van ons, denk ik. Maar die mini prosperity gospels. Oh, die zijn zo verleidelijk. Had ik toen ook in 2008. Ik krijg een nieuwe baan. Ja, en je gaat vooruit. God heeft erop gewacht. Om je los te maken van dit bedrijf. Om je een nog mooiere uitdaging te geven. Nou, ik kan jullie vertellen. Als ik naar mijn salarisstrook kijk. Het is minder geworden. Ja, heer, wat is dit nou? Mijn plan was vooruit, vooruit, vooruit. Het is te taste en zie wat ik toen zo graag wilde zien. Dit is nu voor mij geworden. Stand and see. Sta en zie de verlossing en het plan wat God voor je heeft. Want het is veel beter en het gaat veel verder dan die paar jaar die we hier op aarde hebben. Ik heb besloten, dit is mijn Jericho. Ik ga niet opnieuw solliciteren. Ik wil het meemaken. Hoe God die muren van Jericho laat vallen. Ik wil erbij zijn. En als je geen Jericho hebt, weet je wat? Dan heb ik bijna een beetje medelijden. Paulus zegt ook, ik verheug me in alle moeilijkheden die ik krijg. Want dan kan ik tenminste zien hoe krachtig God is. Als je alle problemen zelf kunt oplossen met je verzekering en met goede plannen die je maakt. Sorry, ga je God en de kracht van God, de kracht van de opstanding nooit echt meemaken. Geef je God niet de kans om te laten zien hoe met een shofarhoorn 7 meter muren omlaag komt. Ik hoop dat ik een klein beetje verlangen in jullie wek van, ik wil ook Jericho. Wat is mijn Jericho dan? Nou, kleine domper. Die mensen hadden, Jericho, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Die mensen kwamen uit de woestijn en die gingen het beloofde land in en ze mochten niks meenemen. Nou, leg dat nog maar naast jouw Jericho. Uit de woestijn, het beloofde land in en ze mochten niks meenemen. Het gaat niet om salarisverhoging, het gaat niet om meer vrienden, het gaat niet om iemand zijn, reputatie. Ik vrees soms dat mensen het evangelie omarmen, omdat ze allemaal van dit soort dingen verwachten. Het plan van God, het is voorspoed in dit leven, nu. Ja, in die hemel, daar krijgen we dat gratis bovenop. En bovendien, ja, we zijn er toch allemaal gelijk en die kroon krijgt, we moeten toch allemaal neerdroppen bij de hemel, dus maar het maakt allemaal niet uit. Misschien is het allemaal ver van jullie bedje, maar ik heb wel zo gedacht, moet ik zeggen. Maar dat dit nu een stap is in jouw persoonlijke groei. Waar je je hele leven, eeuwige leven, plezier aan zult hebben. Stel dat die geestelijke groei tot stilstand komt op het moment dat wij de hemel ingaan. En dan ben je een kind in Christo, jarenlang gebleven, en dan ben je een kind in Christo in de hemel. Waarom moedigt Paulus ons aan om de strijd te winnen, de prijs te veroveren? Laat je niet de prijs afpraten, zegt hij ergens in het Nieuwe Testament. Laat je niet door valse profetieën de prijs afpakken. Ik wil jullie stimuleren, ga voor de prijs. Loop daarvoor, ga ervoor. En in geloof in bezit nemen, het beloofde land in bezit nemen. Kom je uit de woestijn? Woestijn, waarvoor was woestijn? Lees maar na rustig. Deuteronomium 8. Daar staat het dat God ons in de woestijn bracht om ons nederig te laten maken. Slangen en vuur en weet ik het allemaal, wat er allemaal op je afkwam. Het was niet leuk in de woestijn. En om je te leren, Deuteronomium 8 vers 2, dat de mens niet leeft van brood alleen. En je weet als je in de woestijn bent. Ik weet wat het betekent om het naar God uit te schreeuwen. Om hoofdstukken te verslinden uit de Bijbel. Op zoek naar Gods antwoord. God, waar bent u? Ik heb niks anders. Menselijke bruggen helpen me niet. De muur is te hoog. Ik heb maar mijn shofartje. Ik kan er niet. En dan begin je de Bijbel te lezen. Dan begin je te luisteren naar liederen die je diep raken. En dan denk je, dit is het niet. Dit lied helpt mij niet. Dit raakt me niet. En dan ga je God zoeken. En dan ga je verlangen naar God. Dan hoef je niet een opdracht te krijgen. Je moet eens 5 minuten in de Bijbel lezen. Woestijn betekent je verlangt ernaar. Dan misschien zeg je, heb je een hele slimme trick. Je hebt een deal met God. Je maakt, ja, woestijn is belangrijk. God, ik heb ook een woestijn. Als je goed kijkt, God, ik heb er eventjes, mijn woestijn is, de wasmachine is kapot. God, ik heb een zware woestijn. Ik wil op je vertrouwen. Weet je, de wasmachine gaat sowieso kapot na 8 jaar, of 10 jaar, of 15 jaar als het de Miele is. De wasmachine gaat een keer kapot. Dit is geen woestijn. Daar kun je op rekenen. Of je hebt een woestijn omdat je morgen een tentamen hebt. God, ik heb niet geleerd. Deadline en God, mijn woestijn. Nee, niks woestijn. Leren en plannen. De boodschap is niet om dit soort dingen, zeg maar, te gebruiken. En nee, dat gaat dieper. Of mensen zetten, die hebben een mooie event en zetten ze het op Facebook. En ze krijgen toch maar 2 likes. Oeh, woestijn. Oh, wat een woestijn. God, ja, u moet me nou beschermen en u moet me nou zegenen. Want ik heb toch zulke problemen. Soms denk ik ook de problemen van werkeloosheid. Wat is dit in vergelijking met problemen die mensen ook vanochtend hoorden het weer met zich meedragen. Relatieproblemen, gezondheid. Wat zijn dat toch allemaal voor dingen? Nou, woestijn, laten we zeggen, je hebt ook het voornemen om nederigheid te leren en afhankelijkheid van God te leren. Het beloofde land is dus God, Jezus leren kennen, opgroeien. Gods plan is te worden zoals Jezus. Efeze 4, om te groeien naar het mate van de volheid van Christus. Hij wil jou laten groeien in een Jezus op jouw werk, in je buurt, in je samenleving. Waar je, in je kidsclub of in je peuterclub of waar je ook mag zijn. Of bij mij op mijn werk. Dat ik in staat ben om Jezus uit te stralen. Hoe ik werk. Hoe ik reageer. Mijn karakter. Dat is het beloofde land. God verheerlijken. Het geloof vasthouden. En een levend geloof laten zien. Het beloofde land is niet van zitten en druifjes eten. En koren rapen. Nee. Elk land moesten ze veroveren. Het beloofde land voor de christen is om elk gebied van je leven te brengen onder de gehoorzaam van Christus. Elke kamer van je huis hoort aan hem toe. Dit is het beloofde land. En dan ken je Jezus zo goed. Dan heb je zo'n relatie met God, met hem, dat het helemaal geen grote verrassing meer is als hij in de hemel komt. Je hebt hem nu al leren kennen. We zijn, Efeze 1, al geplaatst in de hemelse gewesten. We hebben alle zegeningen. Een oud lied zegt, als wij de hemel binnenkomen, dan komt ons geen vreemde, onbekende God tegemoet. Maar hij is de God en mijn vader. En als er alleen maar een glazen meer was en gouden poorten en topazen en zo. En Jezus was er niet, dan was er toch geen hemel. We gaan daar om met hem te zijn, want hij is onze vriend, onze bruidegom. En dit is het eeuwige leven, zegt Jezus in Johannes 17, om u te kennen. Om u beter te leren kennen. En Gods perfecte plan gebruikt moeilijkheden en Jericho's om daarin te groeien. Ik merk dat ik toch wel een beetje moet opschieten. Persoonlijke winst, nou dat is duidelijk. Het gaat om dieper liggende dingen. Vrucht van de geest die God aan ons wil toekennen. Nou, hoe stel ik me dat voor, die 7 dagen rondlopen? Het was opstaan, een uurtje rondlopen. En dan kwam die soldaat, kwam dan weer naar huis en zegt van, ja, zegt de vrouw waarschijnlijk, Jan de soldaat, van, hoe was het? Ja, goed. Best wel hoge muren. En wat doen we? Ja, weet ik niet. Geen idee, ja. En wat doe je nou? Zit je hier te wachten, vent? Ja, ja. Had de opdracht om 1 keer rond te lopen. Ja, misschien zwaard poetsen of weet ik veel, stokjes scherpen. Of, ik weet het niet. Geduld, geduld, geduld. Dus op dag 1, we redden het nooit. en angst. Gaan ze wel vechten op dag 2, op dag 3? Misschien zie je al iemand die een beetje bang is, die zich terugtrekt. Oh ja, ze zijn al bang. Op dag 4, de angst, we redden het nooit en ik moet me afleiden. Ik herken al die stappen. Slapeloze nachten, dat ik met mezelf praat, dat ik op de bank plof en niet meer verder weet. En dat ik in nieuws vlucht, omdat ik er niet meer aan wil denken. 7 dagen, 7 keer rondtrekken. 1 keer per dag rondtrekken. En ze wisten niet hoe lang dat zou duren. En zo trek je 1 keer rond. Je bekijkt het van alle kanten. Aan de achterkant, even een geheimpje, is ook geen ingang. Nergens is een ingang. Dat zie je dan als je een keer rond bent getrokken. En je wordt ongeduldig. Morgen moet ik een presentatie doen. Dat is eerlijk waar. En gisteren heb ik nog iets van iemand nodig. Ik heb een vrijdag gesproken. En ik ben in de verleiding om naar mijn mobiel te kijken. Heeft hij dat nou eind? Anders moet ik er morgen staan en heb niks. En dan moet ik een verhaal vertellen. Dan ben ik zo ongeduldig en dan is het zo moeilijk om los te laten. Maar ik wil loslaten. En het is moeilijk. Het is deel van het Godsplan loslaten. Op hem vertrouwen. Hij heeft gezegd, ik ben de overwinnaar. En zo mag ik Gods grote plan dag voor dag bij elke ronde beter leren kennen. En bij de rondgang zien ze ook die rode snoer. Hè? Genade. Want het huis van Rahab, daar hing dat snoertje. Dus bij elke rondgang kom je weer dat huisje tegen waar die rode snoer uit hangt. Ja, kijk. Genade. Mogen we ons elke keer bij de ronde weer opnieuw aan herinneren. God geeft genade. Hij is een God van genade. En de laatste nog even. Gewoon langstrekken. Gewoon laten liggen. Doe het niet. Grijp het als een kans om te groeien in geloof. Nou, Gods perfecte plan voor overwinning. Ik heb een eenvoudige oplossing. Maar dat zou psychologie zijn. Positief denken. Face it, feel it, focus. Kun je goed onthouden. 3 keer F. Ik moest leren. De muur is hoog en de muur is sterk. En er zijn nergens gaatjes te zien. Face it. Loop niet weg. Feel it. Ik moest leren van. Het doet pijn. Ik ben ongeduldig. Ik ben bang. Ik ben wanhopig. Ik wil er tegen aangaan. Ik wil uitbreken. Allemaal die emoties. En misschien kunnen we elkaar helpen. Je man, je vrouw, partner. Kun je helpen om ook die emoties onder het oog te zien. Om daar gewoon even. Dat was Gods plan, hè? Het was niet zomaar omvergeblazen. Je moet er omheen lopen. Je bent geconfronteerd met wie je zelf bent. Wat je zelf voelt, hoe zwak je bent. Dat was Gods plan. En focus, het enige, het moet doodstil zijn. Niemand mocht iets zeggen. Geen geluid. Niet praten. Stil. De hele ronde. En wat hoor je dan? Misschien was het wel de bedoeling dat ze elkaar niet op de schouders tikten van, vind je dit ook erg hoog, die muur? Vind je het erg onoverkombaar? Zie je die man daarboven? Ze mochten niks zeggen. Het enige wat ze zagen was, daar loopt de ark van het verbond. De ark loopt daar. En die trompetten die zeggen dat God in ons midden is. Het is diezelfde ark die in de Jordaan heeft gestaan. Dat is een van mijn lievelingsversen, kan ik nu lezen. 3 vers 11. Jozua 3 vers 11. De ark van het verbond, hè, van de God van het heelal gaat in de Jordaan. In de rivier des doods. De ark heeft daar gestaan. De ark heeft de Jordaan tegengehouden. We hebben het mogen zien, we zijn er langs gelopen. En deze ark loopt nu ook rond Jericho. En dit is het geheim. Dit is de secret insight. Dit is iets wat de christenen hebben. Wat de kinderen van God hebben. En wat de wereld niet heeft. 3, 4 V's. Volg de lade. Volg de priesters. Volg het geschal. Ontwikkel goede geestelijke routines. Vrees niet. In de kracht van God. Met de wapenen van het licht. Mogen wij tegen onze eigen vrees ingaan. Jozua krijgt te horen zoveel keer, vrees niet. Ik ben op mijn weg naar mijn werk. Zo had ik alle vrees niet een keer opgezocht en heb elke keer 1 vrees niet verteerd. Als een pil. Vrees niet. Staat er 365 keer in de Bijbel. Dus één voor elke dag. Vrees niet. Heer, ik ga het proberen. Vrees. Ja, u bent de overwinnaar. Vrees niet. En u hebt een plan. En het plan is perfect. Vrees niet. De ark is erbij. En de ark gaat rondom de... Het gaat niet zozeer om al het volk. Het gaat om de ark die er rondomheen loopt. Jezus, de engel zelf, de bevelhebber, zit als het ware bovenop die ark. En loopt om jouw omstandigheden heen. Verwacht nieuwe kracht. Sta op de belofte. Wie op de Heere vertrouwen, krijgt een nieuwe kracht. David in Siklag, hij versterkt zich in zijn God. Alles was afgebrand en mensen probeerden hem te stenigen. En hij trekt zich terug en hij krijgt nieuwe kracht in de Heer. En dan het moeilijkste misschien wel. Ze moesten beginnen met blazen en met jubelen terwijl de muren nog stonden. In die omstandigheden prijzen en loven voor de overwinning die God had voorzien. Verheug en jubel in de geloof, want de overwinning is al besloten. Neem die plaatjes mee. Christ lives in you. De ark loopt met ons mee. Jesus inside. Voor de mensen onder ons die weten wat dat betekent. Dat is een hele krachtige computerchip. De Intel is inside. En of je kijkt in de spiegel en je ziet de leeuw. Christ in you. Dit is iets wat geen psycholoog van de wereld je kan vertellen. En het zou toch zonde zijn, het zou toch jammer zijn als je zo een sterke rekenmachine hebt en je laat hem alleen maar een beetje simpele dingen berekenen. Geef hem dan echt iets om te kraken. Geef hem een echt probleem waar hij echt op door moet rekenen. Hè? Ga daarvoor en omarm het probleem, wat God je, het Jericho wat God je heeft voorzien voor jou. Loop niet weg, ontwijk het niet. Weet dat God daar geweldige plannen voor heeft om dit, ja, om dit ter uitvoering te brengen. Het is een simpel verhaal. 7 keer rondlopen, de muren storten in. Als iemand het op Instagram zou willen zetten van we hebben Jericho overwonnen. Ik kan me dan wel zo voorstellen, dan, hoe heb je dat gedaan? Heb je daar wat tegen aangezet? Heb je een kanon gehad of zo? Heb je mensen beschoten of zo? Wat heb je gedaan? Wat was het plan? Strategie, hoe heb je die stad veroverd? Er komt alleen maar een hele kleine antwoord. Ja, ja. Rondomheen gelopen. Hé, wat? Alleen nog rondomheen gelopen? Stel toch niks voor? Nee, alle eer komt God toe. Alle eer in Jericho komt God toe. Je neemt er geen veter van mee, maar je schiet er heel veel mee op. Je groeit in geloof. En je verzamelt je een schat in de hemel. En het is de basis voor overwinning in het beloofde land. Dit is de eerste stad die ze op deze manier moesten veroveren. Het is het plan, het voorbeeld om een geestelijke overwinning te behalen. Verwacht de overwinning. Niets is onmogelijk voor God. Hij is de heerser van het heelal, de bevelhebber van het leger van de hemel. En laat de overwinningskans niet liggen. En ontdek het geheim van Gods perfecte plan. Het is perfect voor jou. Het gebruikt middelen die soms moeilijk zijn. En God heeft alle tijd. Maar het wordt perfect. Ik wens jullie God zegen toe. Laten we bidden voor jullie. En dat we daar misschien dan nog wat mededeling hebben. En dan heb ik nog een lied voor ons. En als je voelt van, dit is mijn Jericho en ik red het niet. En je voelt je klein voor die muren. Dan kom naar voren, laat voor je bidden. Heer en Heiland, u bent het die overwonnen heeft, de dood en de duivel en de zonde. En u hebt ons bevrijd en u hebt ons een heerlijke, fantastische toekomst toebedeeld. Deze toekomst gaat vele malen langer duren dan wat we hier op aarde mee moeten maken. Soms is dat heel moeilijk en ik wil u zegen bidden, Heer, uw kracht bidden voor mensen die hier worstelen met begrafenissen, met verlies, met ziektes, met therapieën, in het ziekenhuis zijn en allerlei moeilijkheden hebben bij ambtenaren en bij de IND enzovoort. Heer, ik wil u zegenen bidden, ik wil u kracht bidden. Maar ik wil ook bidden, Heer, dat wij de kans die u ons geeft aangrijpen. Dat wij mensen mogen zijn die getuigen van hun geloof. Ook al gaat het even niet zo voorspoedig. Waar mensen aan kunnen zien, u bent meer, u bent sterker. U bent een kracht in ons. die zij niet hebben. Dat ze het verlangen krijgen om ook aan u toe te behoren. Heer, maak uw plan rond met ons, het perfecte plan. En versterk in ieder, ook die we hier bij elkaar zijn. Heer, wees u, ja, vertoon u zelf uw grootheid, uw macht en uw majesteit. Niets is voor u onmogelijk. En daarom mogen we u nu al prijzen en loven voor wat u gaat doen. En we staan vast op de belofte. En we vrezen niet. En we vluchten niet. En we gaan met u en u gaat met ons. We kunnen niet alleen, Heer, en we willen niet alleen met u. Prijs uw naam. Amen.